Zo. Goedemorgen, Sabbat Shalom. Als je helemaal achterin zit, dan vergeet je die hoek vaak allemaal. Daar kom je dan niet meer aan toe, maar Sabbat Shalom. Voordat ik over het onderwerp ga spreken, jij kunt hem zo laten staan. Ik heb als het goed is hier. Ik had van de week, ik denk dat wil ik toch delen. Ik had gisteren en eergisteren contact met Bill Koenig. Dat is van dit boek. Daar heb ik veel contact mee de laatste tijd. Dat is altijd zo handig met WhatsApp. En we weten nou zo'n beetje de tijdsverschillen wanneer het even mogelijk is. Ik had hem pas aan de lijn. Hij zegt, oh, je kan ook bellen met WhatsApp. Dat wist ik helemaal niet. Maar dit boek is een boek wat ik heb al eens weer gehad. Wij verkopen het nu. Ze zijn binnen. We wachten nog op één doos en dan is het bijna 4 maanden geleden dat ze via het postkantoor verzonden zijn uit Israël. Dus als je wat verstuurt mensen uit Israël, besef het. Maar in dit boek, ik had het gisteren met hem over, er is een grote orkaan nu onderweg. Hè? En ik vroeg aan hem, omdat het waarschijnlijk een hele grote ook gaat worden, van wat zou de achtergrond daarvoor zijn? Wat heeft dat te maken met het vreesplan of heeft dat te maken met een statement dat vorige week zaterdag Donald Trump had gedaan, dat iemand had wat gezegd op de radio, dat de Joden zo blij met hem waren en dat hij de Messias was en dat ze net zo blij waren met, als het ware, als hij de tweede komst van God zou zijn. En dat had hij eigenlijk een beetje beaamd en hij had ook gezegd, I'm the chosen one, ik ben de gekozen man. En ik zei, zou dat daarmee te maken hebben, want daar heeft hij wel best wel godslastering als het ware gedaan. Hij schijnt het later teruggetrokken te hebben. Ik heb dat niet gezien. Ik ga er ook niet over oordelen hoe hij dat gezegd heeft. Ik zeg maar, heeft dat met die orkaan te maken? En hij zei, hij zei, Jack, ik ga ervoor bidden. Interessant, maar ik zag vannacht de mail binnenkomen. En hij legde toch uit aan allemaal statements die momenteel gemaakt worden over het vredesplan in Israël. En dat men dat toch verplaatst na de verkiezingen. Omdat dat toch een probleem is. Men denkt toch steeds, niemand weet het, behalve de mensen die bezig zijn, dat het toch met een twee-staat-oplossing te maken heeft. En dat kan grote gevolgen hebben. Een ander dingetje is, wat ik echt ook wil delen met jullie, is dat ik ervaar een grote last en ik denk dat we ons moeten gaan voorbereiden. Dat we hier veel gebed nodig zullen hebben. Je hoeft geen profeet te zijn om te zien wat er momenteel in Israël gebeurt. En met Iran, de situatie. Ik vond het trouwens ongelooflijk wat verleden week de wereldleiders deden om ineens de minister van Buitenlandse Zaken van Iran in Frankrijk te brengen, zodat hij misschien wel met Trump zou spreken. Maar de situatie in Israël is dusdanig ernstig, en daar had ik het ook met Bill Koenig over, die heel veel mensen kent, ook op echt hele strategische plekken, ook in het leger. Dat er stilte voor de storm is en dat men verwacht dat er echt, en wie weet het. Ik kan nu zeggen, het kan elk moment gebeuren en over een maand zeg ik het nog, dus we moeten voorzichtig zijn. Maar dat er een hele grote oorlog wel eens kan gebeuren, die zodanig zal zijn, en dat is wat ik ervaar, waar Israël eigenlijk maar één reactie kan geven, en dat is keihard terugslaan, waarop er een geweldige explosie gaat komen onder van boosheid naar de Joden over de hele wereld, waarin een soort alia toch op gang gaat komen. Dat is wat ik ervaar. Ik had daar met Lars Anderson over. Die heeft precies hetzelfde. Die heeft gisteren een nieuwsbrief uitgedaan waarin hij, merkte ik uit ons gesprek, ook heel veel dingen in had geschreven waar we het over hadden gehad. Dus dat vond ik wel heel grappig. Maar het is wel iets waar we echt wel rekening mee moeten houden op het moment dat het gebeurt. Dat we prioriteiten moeten stellen en dat echt gebed een hele belangrijke factor is. Dat hebben we gezien met het boek van Rhys Howells in de Tweede Wereldoorlog, waarin het gebed van de gelovigen, de voorbidders, een hele grote betekenis hebben gehad in de oorlog. Ja, en dan ga ik nu met jullie spreken over een onderwerp dat voor mij eigenlijk ook een nieuw onderwerp is. Iemand zei, oh nee hè, nieuwe maan. Is dat weer iets nieuws? Weer een nieuwe hype? Ik kan me voorstellen, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar even kijken of die doet. Oh wacht, dan moet ik wel op de goede drukken. Nieuwe maan. Dit plaatje ga je heel veel terugkrijgen, zodat je een beetje weet, de nieuwe maan. Ik ben opgegroeid in een traditionele, zwaar orthodoxe kerk. Ik heb nog nooit van mijn leven iets gehoord over nieuwe maan. Ik heb nog nooit iets gehoord over een maan. Ik heb nog nooit over nagedacht dan alleen de maan schijnt in de nacht. Bij de meesten ook zo? Dus, en de maan schijnt door de bomen. Maar ik heb er nog nooit over nagedacht. En dan kom je in de Messiaanse gemeente. En dan, dan hoor je wel eens de term vallen. En het onderwijs van Amanda Buijs heeft dat ook gedaan. En we wilden daar onderwijs over geven. En ik heb eigenlijk gezegd, ik wil niemand onderwijs erover laten geven dan alleen mijzelf. Erg, hè? Maar dat heb ik echt gezegd. Ik zei, want ik wil niet in een religiositeit terecht gaan komen. Dat we iemand krijgen die een onderwijs gaat geven, heel mooi. En dat we iets religieus gaan doen. Want ik geloof dat we echt iets moeten doen. Dat we door de geest ons moeten laten leiden. En ik ben heel erg bang van allerlei religiositeit. Want dat zie je in Messiaanse bewegings al heel gauw. Met allerlei zaken die er gebeuren. Nou, ik wil het eerst doen. Rosh Kodesh is het genoemd. Even vooraf ook. Als je een opmerking of een vraag hebt, stuur hem mij. Want over 2 weken ga ik verder. Ik weet nog niet, ik wil eerst bidden trouwens. Ik weet nog niet namelijk waar ik ga stoppen. Ik heb heel veel. En ik vind het heel lastig. Heer, waar moet ik gaan stoppen? En ik wil even bidden, samen met jullie. Even daarover gewoon, dat we open zijn. Vader, ik wil u bidden over het onderwerp de nieuwe maan. Heere God, het is iets wat er in uw woord staat. En voor zoveel is het een hele nieuwe ervaring. Een nieuwe confrontatie. Heer, misschien verzetten we ons wel tegen weer iets nieuws. Maar ik wil u bidden dat ons hart ons openstelt, Heer, voor het ontvangen van uw onderwijs uit uw woord. Heer, dat niet ik, maar uw woorden, Heer, zelf ons zal doen openbaren, Heer, wat de nieuwe maan betekent. Heer, ik wil u bidden als er vragen zijn, dat mensen, Heer, dat ook durven te vragen. Heer, wilt u mij leiden? Ook op het moment, Heer, dat ik ervaar dat ik nu moet stoppen om dan over 2 weken verder te gaan, Heer. Dat is iets waar ik nog mee worstel. Ik vraag dat, Heer, in de naam van uw Zoon Yeshua. Amen. Dus als u een vraag heeft, noteer hem en stuur hem mij op. Niet tijdens de dienst graag, want misschien komt hij wel degelijk aan bod. Ik moet u zeggen, over de nieuwe maan, ik heb heel veel gelezen, ik heb heel veel geluisterd. Ik ben verbaasd. En misschien wel verbijsterd naar alles wat ik zelf ben geconfronteerd mee. Dat een boek van Jacob Keegstra de nieuwe maan niet noemt. Dat een boek vanuit het Jodendom over Joodse tradities en de Joodse feesten de nieuwe maan totaal niet erin gemeld staat. Dat ik nog een aantal boeken heb uit de Messiaanse beweging waar de nieuwe maan, wat over de feesten gaat, niet aan bod komt. Dat is heel apart, vind ik. Want waarom zou ik het dan doen over de nieuwe maan? En is dat dan wel zoiets waar we aandacht aan moeten geven? Ik denk dat het heel belangrijk is. En ik wil eigenlijk met jullie gaan beginnen. Ik ga eens proberen af en toe daar te kijken en af en toe daar te kijken. Rosh Kodesh, hoofd van de maand betekent het. Het is het begin van de maand. En dit is dan voor degene die het Hebreeuws zeggen. Wat staat daar? Rosh Kodesh, flauw hè. Oh, wat flauw. Ik ga met jullie lezen naar 1 Korinthe 15. En dan zul je denken, wat heeft dit met Rosh Kodesh te maken? Maar dat ga ik zo meteen vertellen. In vers 35 staat, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u het niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam. Ik zou eigenlijk soms wel eens willen denken, een lichaam, een omhulsel. Dat zou wat duidelijker zijn. Zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam, omhulsel. Alle vlees is het niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mensen is verschillend. En het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend. En dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelslichamen. Er zijn aardslichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend. En die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Ook apart, hè, dat het, omdat we daarover gaan hebben, dat dat hier ook genoemd wordt. De zon, de maan, de sterren. En, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het is heel leuk dat in de Talmud een soortgelijke vraag gesteld wordt, een discussie gesteld wordt, waarin een gelovige aan een rabbijn vraagt, als we opstaan, staan we dan en we krijgen een nieuw lichaam, zijn we dan naakt of zijn we dan gekleed? Ik moet je zeggen, toen ik dat las, ik dacht, ik heb er nog nooit over nagedacht, over die vraag. Jullie wel? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Nou, het antwoord is eigenlijk, en dat is eigenlijk ook wat we hier zien, we moeten aanvaarden wat God heeft besloten, zo is het en niet anders. En ja, hoe het dan zal zijn, dat zien we dan vanzelf weer. Maar ik denk wel, als we geen kleren aan hebben, dat dat ons niet opvalt. Het is wel een interessante vraag trouwens. Zo staat er ook geschreven, de eerste Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam, en wat verwijst natuurlijk naar Yeshua, tot een levend makende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Je ziet hier echt wat er allemaal staat en wat er is gebeurd. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Heel interessant. We zullen het allemaal nog gaan meemaken, want er is nog niemand die exact kan vertellen hoe we eruit zullen zien. Maar we zullen veel vragen hebben. En dan, we zullen het toch moeten aanvaarden, dingen. God is soeverein en waarom het gebeurt zoals het gebeurt, zo is het nou eenmaal, kunnen we niks aan veranderen. En de tekst waarom ik dit gedeelte ook heb genomen is deze tekst. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. Het is een hele bijzondere tekst, ook voor bidders. Dat soms ga je bidden, voorbeden doen en dan zie je dingen eerst in het natuurlijke gebeuren. En later in het geestelijke. Ik moest denken, heb ik een mooi voorbeeld daarvan? Ik weet niet of het helemaal een goed, duidelijk voorbeeld is. Maar we hebben natuurlijk gebeden, heel lang voor het Jerusalem Prayer Breakfast. Als je gaat kijken hoe lang we bezig zijn geweest om in de ridderzaal te gaan. En uiteindelijk hebben we de ridderzaal toestemming gekregen. We hebben daar een bijeenkomst gehad. We hebben in het natuurlijke daar vergaderd. En uiteindelijk is er iets geestelijks gebeurd. Dus eerst gebeurt het in het natuurlijke. En daarna gebeurt het in het geestelijke. En zo is het ook eigenlijk met dit onderwerp. Israël, 1948. De staat Israël is ontstaan, is uitgeroepen. Ongelooflijk veel theologen moesten terugkomen op het feit van, ja, wij als gemeente zijn Israël. En nu blijkt ineens Israël er te zijn. Hoe zit dat dan? En dan gaat dat land gebouwd worden. Ik zocht gisteren iets op en daar schrok ik wel van. Ik zag een mailtje voorbij komen of een berichtje bijkomen dat 3 september de troonrede daar is. En ik zag daar een naam staan van een spreker. En ik dacht, hé, die man is toch heel erg anti-Israël. Dus ik ging googlen en toen kwam ik op een interview van hem met een Israël-organisatie. En die allebei zeggen eigenlijk, wij geloven niet dat dit van God is. Dat Israël ontstaan is. En dat dat iets is door God. En ik geloof dat God ook degelijk wel mensen kan gebruiken. Als je kijkt naar Donald Trump, hoe hij gebruikt wordt voor Israël, voor het Midden-Oosten, denk ik dat het heel bijzonder. Maar het is nou niet echt een godvrezend man. Hè? Af en toe dan denk je wel eens, wat zegt die man toch allemaal? Wat kraamt die toch uit allemaal? Maar toch gebruikt God het. God gebruikt de onrechtvaardige. God gebruikt het eerst in het natuurlijke voor het herstel. Dus 1948, de staat wordt gebouwd. Ik had nog een hele rij terug kunnen gaan, maar allemaal datums doe ik niet. Dan wil ik naar 1967 gaan. Dat is een hele belangrijke datum. Want toen is er gebeurd dat de Tempelberg, hoewel die nog steeds onder auspiciën is van de Wakf, maar Jeruzalem kwam in Israëlische handen. En dat is een ongelooflijk belangrijk markeringspunt in de geschiedenis. Want er gebeurde toen niet alleen in het natuurlijke, maar het had grote geestelijke consequenties. In 1967 had je de hippiebeweging rond die jaren. Er werd seks, drugs, rock'n'roll. Het was echt een chaos. Ook naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Het was totale chaos. En wat gebeurt er? In 1967 ontstaat er ineens een soort opwekking. De Jesus Movement. En een heel aantal leiders van de Messiaanse beweging komen daaruit voort. Als ik denk aan, hoe heet hij nou? Eitan Shishkov, Chuck Cohen en Eliyahu Ben-Chaim, die pas overleden is, zijn allemaal grote leiders die allemaal uit de Jesus Movement komen, maar ook allemaal zwaar in het occulte hebben gezeten en in die beweging hebben gezeten en veel gedaan hebben wat God heeft gedaan. Dat heeft grote consequenties gehad, hè? Jacob Nankani ook. En dan zie je ook iets anders gebeuren. Je ziet ook een soort start komen van Joden die tot geloof komen en die gaan nadenken over hun wortels. En dat is wel heel, heel apart dat je dan ziet dat er van alles gaat gebeuren. En toen vond ik een profetie, even kijken waar ik hem heb. In 1997 heb ik dat weer niet goed opgeschreven. Even kijken hoor, want ik heb, ik denk niet dat ik hem ergens op heb geschreven, maar dat was een man. En die zei dat er vier in de 20ste eeuw, of 21ste eeuw, vier grote bewegingen zijn. Je hebt de Pinksterbeweging, je hebt de Charismatische Beweging, je hebt de Geloofsbeweging. En de laatste, en hij zei dat is de laatste beweging voor de wederkomst van Yeshua, dat is terug naar de Joodse wortels. Dat is de laatste, grootste beweging. Ik vond het heel apart dat ik dat las. Ik wist niet dat dat ooit zo geprofeteerd was. Het schijnt iemand geweest te zijn die een grote naam had. En dan komen we nu in het jaar 2019. En wij zijn eigenlijk onderdeel, zoals we hier zitten, van wat is er gebeurd? Wat staat er allemaal te gebeuren? En het mooie is ook van, als we dit lezen. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij, Yeshua Mashiach, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. En dan, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. En ik geloof dat deze tekst veel verder gaat dan wij het op dit moment zelfs nog beseffen. Het heeft te maken met het herstel van Israël, maar het heeft ook te maken met het geestelijk herstel en dat wij terug moeten gaan weer naar dat wat er misgegaan is in de kerkgeschiedenis. En ik moet u zeggen, onderweg hier naartoe, met het voorbereiden, zo bedoel ik het niet in de auto, maar onderweg dat ik zat, en ik heb veel tijd hier aan besteed, vond ik dit toch wel heel bijzonder. En voor mij was het echt wel verbazingwekkend over een aantal zaken waar ik mee geconfronteerd werd. De nieuwe maan. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. En dan zegt hij, dit zijn mijn feestdagen. Dat weten wij hier allemaal. Hoezo Joodse feestdagen? We hebben verleden week een geweldige spreker gehad. Als je er niet was, luister. Het was echt zo bijzonder met onze vriend Hein. Hein werd emotioneel toen God hem een jaar geleden eigenlijk door een Joodse man liet zien over de Sabbat, over de feesten. Waar is ons nog een tijd in thuis geweest. We hebben daarover gesproken met elkaar. En hij vertelde ook, want ik hoorde dat en ik zei, joh, als jij als zendelingen, jullie als zendelingen in Colombia zijn en je gaat met Israël aan de slag, dan kan ik je nu al vertellen, dan gaan jullie echt een stuk achterban missen, want die willen niks weten van Israël. En hij vertelde verleden week dat er al een gemeente was die zei, ja, ik wil wel dat je kan spreken, maar ik wil dat gedoe over die feesten en al dat Joodse gedoe wil ik allemaal niet horen. Dat mag je hier niet doen. Bizar eigenlijk, hè? Want hoezo Joodse feesten, als God deze tijden heeft ingesteld? En de vraag is natuurlijk, en daar gaat het om, God is niet geïnteresseerd in onze mening. Hè? Ik heb dat wel eens meer gezegd. Waar gaat het om? Hij bepaalt het, en of wij het leuk vinden of niet, en dat was ook het eerste gedeelte, God is een soeverein God. Hij bepaalt zaken, en zo gebeurt het, en niet anders. En daar kunnen wij naar luisteren. En een van de dingen is, als wij nu hier samen zijn, en ik aan het vertellen ben over de nieuwe maan, dan is het niet de bedoeling dat u naar huis gaat en dat u zegt, wauw, ik heb een hoop geleerd. Dat is belangrijk, daar begint het mee. Maar Inge en ik zijn nu aan het kijken naar een film over Iran. Over schapen onder de wolven. Moikan, ken je die film? Ken je hem? Dan stuur ik hem naar je toe. Over de grote vervolging die er plaatsvindt en de sleutel van de opwekking in Iran. En de sleutel van de opwekking is, op het moment dat iemand met Jezus in aanraking komt, gaan ze gelijk iemand discipelen. En het is niet zo dat iemand volgestopt wordt met kennis, maar men gaat mensen trainen om discipel te worden van Jezus en om hem te gaan volgen. Dat is de kern van het verhaal. Dus wat wij nu doen ook, hoop ik, dat dat ook iets komt. En dat is heel logisch. Als een drugsdealer of een crimineel tot geloof komt, dan moet er gedragsverandering gaan komen. Dan moet de wereld kunnen zien dat hij zich gaat aanpassen aan dat wat God hem leert. En wat er in de Bijbel staat, aan de geboden, al dat soort zaken. En als men dan zegt, ja, jullie worden wetties. Nee, want wij geloven dat alleen door het kruis, door het bloed van Yeshua, je tot geloof komt. Maar er hoort gehoorzaamheid bij. Gehoorzaamheid is de sleutel, daar heb ik een paar weken geleden over gesproken. Dat is wat je moet doen. En daarom is dit ook zo heel belangrijk. In Leviticus 23, daar lees je dus over de datums, over wanneer en over hoe, in het globale, over de feesten. En toch wordt er niets gezegd over de nieuwe maan. Dat is apart, hè? Want we zijn eigenlijk altijd zo gefocust geweest op dat hoofdstuk 23, over hoe het zit met de dagen. Zo hebben we dat ook natuurlijk soms wel eens wat strijd met mensen over het Loofhuttenfeest wat er weer aan zit te komen. Ja, moeten we dan de zevende dag vieren of moeten we de achtste dag vieren? Hoe staat dat? Dat staat allemaal daar. Maar de vraag is natuurlijk nu, meeste mensen, en ik denk dat dat een hele terechte vraag is. Als de nieuwe maan niet in Leviticus 23 staat, kun je dan zeggen dat het een Bijbels feest is? En dat is nu aan mij om jullie dat te laten zien. En dan ga ik toch weer een stapje terug. Ik ga met jullie lezen over Genesis 1. En dit was voor mij, dit gedeelte, dit was voor mij echt wauw. Nooit zo gelezen. En dat komt ook voor zometeen. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot teken en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Dit is de herziene statenvertaling. Maar in de nieuwe berijming staat die veel mooier en ik denk veel beter. Dit klopt. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. Nou, eigenlijk is dat niet nieuws voor ons. Dat weten we. Maar goed. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen. En het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. We hebben net gelezen in 1 Korintiërs 15 over de lichamen. Hè, van de aarde, van de hemel, van de sterren, van de mensen, van de dieren, alles. En hier wordt ook een lichaam gemaakt als het ware. Net als hij later ook van de mensen een lichaam maakt. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Zoals hij ons geplaatst heeft op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Het woord te beheersen, wat hier in de herziene statenvertaling wordt gebruikt, is in de Engelse vertalingen, ook in de Hebreeuws-Engelse vertaling die ik dan heb, is daar staat daar dominion, heersen, regeren. Even kijken, hier beheersen. Beheersen is mimshala, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat staat 17 keer in de Bijbel. En dan staat er het woord, ze moeten regeren. Ze moeten heersen, de maan. Net zoals de mens dat in zekere zin ook op de aarde moest doen. En nou ga ik jullie iets laten zien. De zon en de maan krijgen dus de opdracht om heerschappij uit te voeren. Ik wil met jullie naar het boek Henoch gaan. Het boek Henoch ga ik nu niet bespreken, maar dat ga ik in de serie doen over de dagen van Noach. Dit is een heel belangrijk boek, ik ben dat nu aan het lezen al een paar keer. Ik heb nu een Engelse vertaling gekocht, die komt van de week, omdat die denk ik wat beter is. En ik ga niet te veel vertellen over het boek Henoch, je moet mij geloven als je het boek leest. Ik vind het een geweldig boek, soms snap ik dingen niet, omdat vanwege het taalgebruik. Maar als je ziet hoe het boek gaat over de eindtijd. Als je gaat over de oordelen van de onrechtvaardigen, hoe God deze wereld gaat oordelen. Als je leest over De zoon des mensen die dan ineens tevoorschijn komt. Als je ziet over de aanbidding die er is van de Almachtige. Dan is het een boek, als het ware. Het eerste boek Openbaring en het laatste boek Openbaring. En dan kun je alleen maar zeggen, ik geloof werkelijk dat dit van God is. Dan kun je je afvragen, waarom staat het boek Henoch niet in de kennen van Joodse mensen, van de Joden? Omdat ze dan een groot probleem hebben. Want dan kunnen ze niet onder Yeshua uit. Het is zo duidelijk dat de zoon des mensen in het boek Henoch zo'n duidelijke rol heeft. En als ze dat boek zouden erkennen, het wordt gebruikt. En het wordt ook, en dan ga ik zo meteen al, niet nu niet. Maar als ik in de serie over de dagen van Noach doe, laat ik ook zien vanuit de Bijbel hoe het boek wordt genoemd. Dit is een heel apart stuk. Dit was voor mij echt dat ik dacht, hè? Wat lees ik nu? En ik zag een brandend vuur. Henoch wordt meegenomen. En zoals het ware, net als je dat wel eens van de profeten leest. En hij kijkt dan van boven op de aarde. En dan gaat het over wat God allemaal aan het doen is, aan het voorbereiden. Ook over de gevallen engelen die allemaal gevangen zijn genomen. En die klaar zijn als het ware te wachten op het oordeel wat wij ook mee gaan maken. En dat God gaat straffen. En dan staat er, en ik zag een brandend vuur en wat binnen in de berg is. En ik zag daar een diepe kloof in de aarde met pilaren van hemels vuur. En ik zag onder hen vurige zuilen welke neervielen. Zowel wat betreft de hoogte als de diepte. En ze waren onmetelijk. Afgezien van deze kloof zag ik een plek. En er was geen hemel boven, noch de fundering van de aarde eronder. Er was geen water en geen vogels, maar het was een woeste plaats. Wat je ook meemaakt in het boek Henoch, als je het gaat lezen, dat je merkt dat een mens die met het bovennatuurlijke te maken krijgt, met het goddelijke wat er in de hemel is, dat het zo moeilijk is, ook dat wordt ook gezegd, dat het soms moeilijk is om die woorden uit te leggen in mensentaal, om dat te beschrijven. En dat is iets waar je soms wel eens ook merkt met de vertaling, dat dat een probleem is. En dan staat er verder, ik zag daar iets verschrikkelijks, 7 sterren, als grote brandende bergen. Als een geest mij vroeg, zei de engel, dit is de plaats van het einde van de hemel en aarde. Dit is de gevangenis voor de sterren van de hemel en het Heer van de hemel. En de sterren die over het vuur heen rollen, dat zijn degenen die het gebod van de Heer hebben overtreden, vanaf het begin van hun opstijgen, omdat ze niet uittraden op de juiste tijden. En hij was toornig op hen en bond hen tot de tijd van de voltooiing van de zonde in het jaar van het mysterie. Wat vind je daar nou van? Heb je wel eens ooit nagedacht dat een ster een opdracht kreeg en niet kon luisteren? Een maan die een opdracht krijgt en niet kan luisteren? Een zon? Ga je dan niet ineens heel anders kijken naar de hemel als je alles ziet, wat alles wat daar gebeurt? Als je leest wat er allemaal staat over hoe God alles geplaatst heeft, zijn opdracht hebben gekregen om dat te doen wat hem behaagt. En dan lees je ineens over deze sterren die niet geluisterd hebben en daardoor geplaatst worden, als het ware, in afwachting, in de gevangenis, in afwachting van het grote oordeel. Denk er eens over na. Is dat niet bizar? Het is echt is zo apart. En nu ga je ook dingen anders begrijpen als je in de Bijbel leest. Je gaat ineens nadenken. De zon en de maan en de sterren hebben een opdracht van God gekregen. God heeft ze allemaal met een bepaald doel gebruikt. Dan denk je ook aan die ster die de wijzen moesten volgen. En uiteindelijk bij Yeshua terechtkwam, bij de geboorte. Die ster had die opdracht. Is dat niet apart? Die had dus niet kunnen luisteren. En dan staat er hier, Psalm 148 vers 3. Dat is altijd iets waar ik kon er niks mee. Maar nu snap ik hem. Het is een opdracht. Loof hem, zon en maan. Loof hem, alle lichtende sterren. Snap je nu die tekst veel beter misschien? Het is echt iets dat je denkt van, wauw, dit is echt. Ik ga nu heel anders kijken naar alles wat daar dus gebeurt in het. Even kijken hoor, ik ben gebleven nou. Maar goed, dat is een tekst. We gaan even wat teksten doornemen uit de Bijbel. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Dat is de instelling van de Pesach. En dat is de eerste maand. Wij gaan zometeen vieren het feest van de bezuinen. Ik dacht 30 september, dacht ik, als ik het goed heb. En dat wordt ook wel genoemd Rosh Hashanah. Maar eigenlijk is dat niet Bijbels. Het is het feest van de bezuinen. Het is later door de rabbijnen ingesteld. En het is niet het begin van het jaar zoals God het heeft ingesteld. Het is een soort burgerlijk jaar. Maar het is ingesteld het eerste maand. Dus hier wordt al, je moet dus weten Wat is dan die eerste dag van de maand? De nieuwe maan is dus bekend. Is een bekend fenomeen. 2 Kronieken 8 vers 13. Om vervolgens het voorschrift voor elke afzonderlijke dag te offeren. Overeenkomst het gebod van Mozes voor de sabbatten. Voor de nieuwe maansdagen. En voor de feestdagen. 3 keer per jaar op het feest van de ongezuurde broden. En op het weekfeest. En op het loofhuttenfeest. Je ziet ineens dat het gewoon in het rijtje staat. En zoals we het altijd gelezen hebben, is het nu ineens, gaat onze aandacht, oei, we vieren de Sabbat, we vieren de feestdagen, de ongezuurde broden, de wekenfeest, het loofhuttenfeest. Maar de nieuwe maansdagen hebben wij eigenlijk als gemeente nog nooit wat mee gedaan. Terwijl het wel een dag is die God heeft ingesteld. Ezechiël 46 vers 3. En dan moet je nagaan dat Ezechiël 40 tot 48 is 8 hoofdstukken. En dat gaat allemaal over de tempel die uiteindelijk gebouwd gaat worden. Die is er nog niet. De tempel waar de Yeshua in zal regeren. Dus dit gaat over het millennium. Over de tijd die nog gaat komen. En de bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de nieuwe maansdagen neerbuigen. Voor het aangezicht van de Here aan de ingang van die poort. Dus dit is iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Psalm 81. Voor de shofarblazers onder onze grote bemoediging. Zing vrolijk voor God onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen. De lieflijke harp met de luit. Blaas op de bazuin bij nieuwe maan. Dus dat is een hele belangrijke dag. Maar ook bij volle maan. Op onze feestdag. Dus ook op de feestdagen. En dit is ook een feestdag. Want dit is een verordening in Israël. Een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot de getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Dus dit is sowieso al kunnen we leren dat de shofarblazen bij nieuwe maan ongelooflijk belangrijk is. Een ander is, volgens mij is dit 45, hoofdstuk 45 dacht ik, uit Ezechiël. Zie, ik ga een huis voor de naam van de Heere, mijn God, bouwen. Om hem te heiligen voor zijn aangezicht, geurig reukwerk in rook te laten opgaan. Voor het voortdurend uitgestalde brood en voor de brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Op de sabbaten en op de nieuwe maansdagen en op de vastgestelde tijden van de Heere onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël. Ja, nou zullen de mensen zeggen die dus niks hebben met de feesten. En die zeggen ja, maar dat is alleen voor de Joden. Zeg, ja, zie wel, het is in Israël. Ja, dat is het dus niet zo. Vers 3. Ik heb volgens mij toch iets niet goed gedaan. De bevolking van het land moet zich op de sabbaten en op de nieuwe maansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de Heere aan de ingang van de poort. Even kijken of ik het hier heb staan. Ja, dat was Ezechiël. Dat eerste was 2 Kronieken 2 vers 4 en het andere was Ezechiël 46 vers 3. En dit is dan een hele bekende, Jesaja 66 vers 23. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heer. En er is ook nog een heel mooi voorbeeld, dat heb ik nu niet genoemd. Dat is over dat Jonathan en David met elkaar praten en dat David denkt dat hij in ongewis is gekomen. En dan staat daar van, ga dan naar Jonathan, je zult het zien. En dan wordt er gevraagd, ga maar naartoe en als mijn plek vrij zal zijn, hoe hij reageert. Want er is een grote maaltijd en er wordt op nieuwe maan altijd met een grote maaltijd. Wordt de nieuwe maan ook daar gevierd. Wat een heel belangrijk statement nu is, beste mensen. Als wij het hebben over de maan, dan praten wij dus niet over dat wij bidden tot de maan. Wij aanbidden niet de maan. Dat is absoluut niet toegestaan. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Hoe ga je daar dan mee om? Wat zegt dan eigenlijk de Bijbel? En ik moet u zeggen, ik heb heel wat gelezen. En mijn gevoel is, dat ik zo weinig kan vinden, is dat men daar zelf ook mee worstelt. Omdat het niet heel duidelijk is hoe je daarmee om moet gaan. Ik heb heel veel Joodse boeken in mijn kantoor. Ik heb er heel veel in gebladerd en gezocht. Ik heb Mishnah, de boeken van de Talmud. En eigenlijk krijg ik alleen maar hele reeks gebeden die op die dag gezegd moeten worden. Maar meer is het niet. En waar het vandaan komt, hoe je ermee om moet gaan, al dat soort staakt niet. En ik was daar eigenlijk wel een beetje over teleurgesteld. Of ik heb natuurlijk niet de goede boeken, dat kan ook. Amos 8, vers 4 en 5. Daarin is God boos op het volk Israël. En dan zegt hij, jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van het land, luister. Jullie zeggen, wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de Sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen? Hé, interessant. Met andere woorden, op de dag van de nieuwe maan wordt er dus niet gewerkt, net als de Sabbat. Het is dus een dag als de Sabbat. En dat is voor mij, moet ik u zeggen, best wel weer lastig. Denk ik, weer een dag dat je niks mag doen. Dat dacht ik echt. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik dacht, hoe moet ik hier nou weer mee omgaan? Ik dacht, nou heer, u moet me nog even wat in mij gaan veranderen nu, want op een gegeven moment zitten we alleen nog maar hier te niksen. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat mag ik niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Ezechiël 45. Vervolgens is het aan de vorst om brandoffers, graanoffers en wijnoffers te brengen op de feesten, op Sabbat en op Nieuwe Maan, op alle hoogtijdagen van het volk van Israël. Het is de vorst die het reinigingsoffer moet brengen, het graanoffer, de brandoffer, het vredeoffer, om verzoening te bewerken voor het volk van Israël. Ook nu zie je weer hoe belangrijk de Nieuwe Maan is. En ik moet u zeggen dat ik eigenlijk mijzelf wel een beetje kwalijk nam waarom ik zo laat pas over de Nieuwe Maan serieus ben na gaan denken. Ik dacht, het staat daar overal en ik heb het gewoon nooit gezien, als het ware. En dan hoor je ineens een paar keer wat mensen erover zeggen. En dan denk je van, oké. En dan is het natuurlijk de vraag, ja, oud-testamentisch, hoor ik vele gelovigen in Nederland al zeggen. De feesten zijn niet voor ons, staat ook niks over, het Nieuwe Testament. Nou, dan gaan we eens kijken. Oh, dan heb ik deze nog even. Nou, laat ik die ook maar even lezen. Ezechiël 46. Dat gaat dus ook over het millennium, over de tijd, over de tempel. He, op de Sabbatdag geopend worden, op de nieuwe maansdag moet hij geopend worden. Dus 6 werkdagen, dan werk je. En dan de Sabbatdag en de nieuwe maansdag is dus dagen dat er eigenlijk niet gewerkt wordt. Dan zal de vorst van buiten komen, van buiten binnenkomen via de voorhal van de poort en bij de deurpost van de poort blijven staan. De priesters moeten zijn brandoffers en zijn dankoffers bereiden. Hij zal zich neerbuigen op de drempel van de poort en dan naar buiten gaan. Maar de poort mag tot de avond niet gesloten worden. Dus het is een ontmoeting in de tempel, eigenlijk met God. Het is een heel bijzonder moment. Dus ik mag nooit zeggen van, weer een dag dat je niks doet. Nee, het is het aanbidden van God. De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de nieuwe maansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de Here aan de ingang van die poort. En ik heb een hele studie gehouden hier over de Godvrezende en hoe het zit dat wij als gelovigen geënt zijn op het volk Israël en hoe de eerste gelovigen allemaal meegingen in het vieren van de feesten zoals Israël dat geleerd heeft en nooit iets anders. Dat is later veranderd en daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Nou, staat er dus iets over het nieuwe maan in het Nieuwe Testament? Ik denk dat iedereen dat wel weet, hè? Waar? Moet je toch weten, toch? Denk het wel. Paulus, een hele goeie. Dan vraag je ook nog, Roberto, het hoofdstuk. Hé? Nou, het klinkt als, maar je zit er redelijk. En dat gaat over, daar staat dan erboven, ik heb dat er bewust bij gezet in de herziene statenvertaling, de dwaasheid van menselijke bepaling. Nou, je zou al haast om die reden de herziene statenvertaling niet meer willen gebruiken. Want dat is echt zo'n grote flauwkul. En dan staat er in vers 16, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. En dit is zo mooi, dit is zo mooi. Dit is dus iets wat door de kerken wordt gebruikt. Mensen, het is over en sluiten, wij hoeven dat niet meer te doen. Want, Paulus zegt het heel duidelijk, het is een dwaasheid. He, daarom, als je dit die kop erboven hebt, die er helemaal niet staat, maar die dus door de herziende statenvertaling, en ik weet niet wat er staat in andere, als dat er staat, dan ga je al dat gedeelte al heel anders lezen, toch? Dat klopt gewoon niet. We gaan eens kijken, ik heb ook wat zitten zoeken over Kolossen. Er waren allerlei godsdiensten in die tijd. Je had de Grieken, je had de Frigiërs en die aanbaden Sibylle. Dat is de moedergodin van Azië. Er werd Isis aanbaden, Apollo werd er aanbaden. Je had de cultus van het Mithraïsme, wat ook met de zon aanbidding te had. Er was daar één groot goddeloze zooi van allerlei afgoden en afgodische zaken. Allerlei goden werden daar aanbeden. En dan kun je je voorstellen, dan komt daar een groepje mensen tot geloof. Laten we zeggen dat wij in zo'n stad wonen. En het lijkt er haast al bijna op als je ziet wat hier in Nederland gebeurt en in onze stad. Hadden wij niet bijna. Die zit nu in Zoetermeer, geloof ik, de grootste hindoe-tempel of zo. En als je ziet wat er in de, gebeurt. En dan gaan wij ineens besluiten. Wij gaan dus nu de Sabbat vieren. Wij gaan de feesten vieren. Wij gaan niet meer varkensvlees eten. Wij willen doen wat God van ons vraagt in zijn woord. We willen als discipelen echt dat doen wat ons gevraagd wordt. En ineens zijn wij een opvallend vreemd clubje in die stad geworden. En dan zeggen al die mensen waar je altijd al die jaren mee bevriend bent geweest, die zeggen ineens, doe toch eens lekker normaal joh. Doe toch eens normaal man. Ga je nou ook nog eens een keer met eten moeilijk doen? Veel eten was opgedragen aan de afgoden. Nou, daar zit Handelingen 15 ook heel op. Feesten vieren, de Sabbat houden, de nieuwe maan. Dit laat zien dat de nieuwe maan wel degelijk gevierd werd in het Nieuwe Testament, in de eerste gemeentes. Hoe komt het dan eigenlijk toch, ik heb het hier nog even staan trouwens, Colossen. Colossea kan je ook zeggen, diverse godsdiensten, afgoderij, Sibylle, Isis, Apollo. En er was ook, dat lees je ook in het stuk, als je verder leest zometeen in Colossen, de engelenverering. Dat was ook zoiets. Het is trouwens iets wat je in bepaalde charismatische stromingen helaas in de kerk ook toch wel eng ziet binnenkomen. Waarvan ik denk, is dat nou echt bijbels? Wat staat er nog meer over de maan? Over de nieuwe maan staat er eigenlijk niet zoveel. Er staat wel over Openbaring 8, de vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. De opdracht is voorbij, de taak is gedaan waarvoor ze geschapen zijn. In Openbaring 21, maar dat staat er, maar je leest daar verder niks. Wat is dan zo apart, wat je ook leest in de Bijbel? En dat is het volgende, en dat is wat ik zei, je mag dus niet de maan aanbidden. De duistere kant met betrekking tot de nieuwe maan. Nou, het lijkt of ik dat... 2 Koningen 23 vers 5, het staat er wel, maar het is weggevallen. Ook zette hij de afgodspriesters af, die de koningen van Juda aangesteld hadden om op de offerhoogten in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen, evenals hen die aan de Baal, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan de hemel reukoffers brachten. Dus dit is wat er gebeurde met betrekking tot de maan. De maan wordt ineens aanbeden. En dan staat er hier ook met Jesaja, die zegt dan Jesaja 47 vers 13, u bent moe geworden van uw vele plannen. En dan laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen, laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen. Dat laatste is interessant. Er worden voorspellingen gedaan bij nieuwe maan. Waarom gebeurt dat? Waarom weet de duisternis waarom de nieuwe maan zo belangrijk is? Waarom, beste mensen... Oh, wacht. Ik geloof dat... Oh ja, de maan. Ik zei in het begin, de maan is in mijn leven nooit meer geweest dan de maan in de nacht. En die scheen. En dan had je soms wel eens als je ergens liep en dan was de maan gaf zoveel licht, dan had je helemaal geen licht nodig. Maar ik heb er nog nooit over nagedacht. Ik wil niet zeggen dat het pas deze week gekomen is, maar waarom heeft het christendom niks over de maan? Waarom speelt de maan helemaal niks van invloed? Dat snap ik echt niet. Islam is de maan heel belangrijk. Dat zie je ook, het teken, hè? De maan. Het hindoeïsme is ook heel belangrijk. De maan. En wij hebben natuurlijk... even kijken, had ik dat... Oh nee, dat heb ik hier ergens staan. Ja, ik heb zoveel aantekeningen gemaakt. De hindoeïstische kalender, die rekent met maanjaren. Die zijn ongeveer 11 dagen korter dan de zonnejaren. Nou, daar speelt de maan... Dus ook daar hebben ze een maankalender, dat is heel belangrijk. Dus daar speelt ook de maan een belangrijke rol. Het boeddhisme is de maan ook een heel belangrijk onderwerp. Ook met aanbidding. En het heeft ook te maken dat, ik geloof dat Boeddha is geboren op de nacht van de volle maan. Dus daar heb je dan met de volle maan. Maar de maan speelt daar ook een heel belangrijke rol. In Babylon zie je dat ook. Dat de maan een hele belangrijke rol heeft. En ik zal daar zometeen wat over laten zien. Maar dat is de maansikkel. Die je hebt, zoals wij dat zagen, hè, dan heb je een rondje en dan heb je eronder heb je de maansikkel. En sommigen zeggen dat de maansikkel als het ware de sleutel is voor het mysterie van Babylon. En die maan speelt dus daar ook een hele belangrijke rol. Dan hebben we astrologie. Nou, de nieuwe maan is ongelooflijk belangrijk. Ik ga er zo ook nog wel wat over laten zien. Maar daarin komt de maan ook zo vaak terug. De Azteken, daarin speelt de maan een belangrijke rol. En bij de Maya's is ook de maan heel belangrijk. En waarom dan niet in het christendom? Snapt u het? De maan is eigenlijk een ondergeschoven kindje. Ik geloof dat Satan met alles heeft geprobeerd om de betekenis en de belangrijkheid van de maan weg te schuiven. Omdat wij niet willen dat er iets gaat gebeuren als wij nieuwe maan gaan vieren. En hier staat iets wat ik wel weet, maar jullie dus niet. Op mijn computer deed hij het wel. Waarom is in het christendom de zon zo belangrijk in plaats van de maan? Nou, daar ga ik nou toch wat over vertellen. Ik kijk even, want ik wil niet een uur gaan spreken. Ik denk tot kwart voor ongeveer. Misschien eindig ik dan wat vervelend. Hier heb je een afbeelding van een Romeinse keizer met de zon om hem heen. En de Romeinse keizer, we hadden de farao. De farao was ook een god, zoals dat in de tijd van Mozes dat was. En dat waren de zonnegoden. En toen keizer Constantijn de eerste een heidense zonnebidder was hij, aan de macht kwam in 313 na Christus, legaliseerde hij het christendom. Kan je nagaan, de zonnebidder, zonnegod. En hij bepaalde dus dat de eerste zondagsvieringswet kwam. En dan zegt hij op 7 maart 321, laat de magistraten en de mensen in de steden wonen op de eerbiedigwaardige dag van de zon rusten en laten alle workshops gesloten zijn. Oké, we zien hier ineens de zondag, de dag van de zon komen. En wat gebeurt er dan helaas? Dan besluit in 364 na Christus het concilie van Laodicea dat deze wet, de zondagswet, officieel bevestigd wordt door het Romeinse pausdom. En dan staat er, christenen mogen dus niet joods, verjudaïseerd worden, zoals het er staat, en op zaterdag niet actief zijn, maar op die dag moeten ze juist werken. Maar de dag des Heren zullen zij in het bijzonder eren en als christenen, indien mogelijk, op die dag niet werken. Als ze echter wel volgens de joodse traditie worden gevonden, zullen ze worden buitengesloten van Christus. Daar hebben wij tot op de dag mee te maken. Misschien is het goed om wat uit te leggen wat er is gebeurd in de eerste eeuwen. Je moet zien, alles ging goed. En de Joden hadden op een bepaald moment een aparte status in het Romeinse Rijk. Zij werden geaccepteerd, ze werden eigenlijk, het werd goedgekeurd, gedoogd, zoals wij dat hier ook hebben, het gedoogbeleid, terwijl het belachelijk is van de wiet en dergelijke. Zij werden een gedoogd. En toen kwamen de christenen erbij, en dat waren natuurlijk niet Joden, en die begonnen ook ineens van alles te doen. En die gingen ook de Sabbat vieren, die gingen ook de feesten vieren, die gingen ook de nieuwe maan vieren. Dat gebeurde er allemaal. Maar wat gebeurde er tegelijkertijd? Er komt een opstand onder de Joden in Israël. Dan heb je de vernietiging van de tempel. En daarna heb je natuurlijk weer een opstand van de Joden, waarin er heel veel gebeurt. En de Romeinen krijgen zo de balen ervan, dat ze op dat moment besluiten om de Joden te gaan vervolgen door het hele Romeinse Rijk. En dan wordt het ineens pijnlijk. Want stel dat dat met ons gaat gebeuren. De christenen worden ook vervolgd om het feit dat zij ook de Joodse feesten vieren, de Bijbelse feesten vieren, dat zij de Sabbat houden, dat zij de nieuwe maan houden, dat zij meegaan op de Sabbat naar de diensten. Zij worden ook ineens vervolgd. En niet zomaar vervolgd. Ik stel je voor dat je christen bent en ISIS is daar. En er wordt ook van alles gedaan. Ze worden gegooid in de arena's, er wordt van alles gedaan. En heel veel christenen besluiten om af te haken. En heel veel christenen gaan heel voorzichtig over en die zeggen, goed, dat maakt toch eigenlijk niet uit als we de zondag vieren of het anders doen. Maar dat we niet meer, we zijn tenslotte geen Joden, dus wij moeten het anders doen. En dat zie je, en op die manier zie je ook een hele verandering, ook in het christendom, van een groep die denkt, ik ga toch maar voor mijn veiligheid, ik ga toch maar voor mijn gezondheid. Ik ga toch maar voor leven, in plaats van sterven als martelaar. En dat heeft allemaal ook meegemaakt, dat er een hele verandering komt en dat het zo makkelijk was dat die zondag werd geaccepteerd in plaats van de Sabbat. Hoe zit dat nou eigenlijk met de paus? Daar kan ik heel veel over vertellen. Doe ik niet. Maar we gaan wel naar Daniël 7. Die tekst kent denk ik haast iedereen hier wel. En dat ik denk dat ik nu niet zo heel veel nieuws vertel, maar het is wel belangrijk omdat ik weet dat er een aantal nieuwe mensen zijn die niet al die dingen weten. Maar daarin voorspelt Daniël al in het einde van de tijden dat daar iemand zou komen die de woorden tegen de Allerhoogste zal spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij ten gronde richten. Hij zal erop uit zijn, bepaalde tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, tijd, tijden en halve tijd is een hele Bijbelstudie. Maar het gaat erom dat er dus iemand komt die woorden tegen de Allerhoogste zal spreken. Dat is op zich niet zo uniek, want er zijn er zat die dat zullen doen. Maar die bepaalde tijden en de wet zal veranderen. En dat is iets wat de Rooms-Katholieke Kerk ongelooflijk heeft gedaan. Die heeft van alles veranderd. En daar wordt in keihard gezegd dat de autoriteit, want de paus wordt gelijkgesteld aan God. Wat de paus zegt, is een beslissing die door God genomen wordt. En dat is absolute blasfemie, dat is godlastering om dat te zeggen. Maar dat is wel de invloed die er toen heeft plaatsgevonden door de paus. Ik ga even verder. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. Nou, dat is pure godslastering. Hij zal spreken alsof hij God is. En dan heb ik hier staan, voor niemand kan dit zo goed of zo volledig gelden als voor de pausen van Rome. Ze zijn uitgegaan van onfeilbaarheid die alleen God toebehoort. Dit is trouwens, je kunt je niet voorstellen, nog steeds een officiële leer van het pausdom. Kun je je voorstellen dat de paus onfeilbaar is? Nou, ik dus niet. Ze belijden zonde te vergeven, wat God alleen kan. Ze belijden de hemel te openen, te sluiten, wat alleen aan God toebehoort. Ze beweren hoger te zijn dan alle koningen van de aarde, wat alleen God bepaalt. En ze gaan verder dan God door te doen alsof hele naties verloren gaan wanneer die koningen niet doen eigenlijk wat het pausdom vraagt van ze te doen. En dat zie je in de tijd van de kruistochten. Heb je dat heel erg gezien. Dan doe ik nog een paar dingetjes en dan denk ik, als ik even kijk, wat ik, dan ga ik hierna stoppen en dan stop ik met de kalender, denk ik. Ja, dit is, daar heb ik nog bij. Ze gaan tegen God in als ze af laten geven voor zonde te vergeven. Wie weet hoe dat ding heet hier? Ja, het staat er nu op, maar wie weet het? De monstrans. Kees kwam van de week binnen. Ik zeg, Kees, ken je dat ding? Hoe heet dat nou eigenlijk ook? Want ik zat te zoeken erop en Kees wist het precies, want hè, die is getraind uiteindelijk. Dit is een heel apart ding en Kees heeft mij gelukkig wat meer verteld, dus ik wist ook goed hoe ik moest googelen daarop. Want hoe zit het nou? Nou, kijk, dit hier, lieve mensen, ik heb hem hier wat ingezoomd. Zie je hier de maansikkel erin? Dit is de maansikkel die erin zit. En hier zit dus de hostie, die hier, dat wordt ontkend door de katholieke kerk, maar hij wordt hier als het ware opgedragen aan de zon. Hij wordt naar de zon gehouden. Wordt geheiligd. En dan is het werkelijk het lichaam van Christus. Zo wordt het gezien. En dan gaan die daarmee lopen. De paus houdt hier de zonnestraal, monstrans, zo heet het ook echt, de zonnestraal. Ik heb gezocht hoe ik een Nederlands woord ervoor kon vinden, maar het woord is in het Engels en Nederlands, is zonnestraal, monstrans. Met de gastheer ingepakt voor de gemeente om te aanbidden en te vereren. Vrijwel elke keer dat de monstrans, een heidens zonnesymbool, is dat, door de gemeente wordt bekeken, knielen ze neer in onderwerping. Een katholieke kan niet voorbij dit zonsymbool lopen zonder het te erkennen door te knielen of het kruisteken met hun handen te houden. En dat komt omdat dat dan ook werkelijk Jezus zou zijn. Klopt dat, Kees, wat ik zeg? Jij hebt tenslotte nog een aantal jaren in een klooster gezeten, dus jij weet dat precies hoe dat is. Voor mij was dat ook nieuw. Ik had die maan hierin had ik nog nooit gezien. Maar dit moet je eens opletten hier. Hoe vaak je dit ziet terugkomen in allerlei heidense zaken. Hier heb je bijvoorbeeld de heidense godin Isis met Horus, dat is het kind. En daarboven is de zon. Dat zie je aan de rechterkant hier ook. Ik ga even zo staan en hier ook. En dit is dus uit Babylon met Nimrod, Tammuz. En dat is later door de katholieke kerk overgenomen met het beeld van Maria en Jezus. Maar dat komt daar niet vandaan. Dat komt gewoon uit de aanbidding van Nimrod en Tammuz. En dan heb je hier ook weer de zon daaromheen. Zie je dat? Wat allemaal weer daarmee te maken heeft. Dus je ziet dat er ongelooflijk veel heidense zaken in de kerk gekomen zijn, waar wij tot op de dag van vandaag eigenlijk nog mee te maken hebben. Even kijken. Eén opmerking en dan ga ik toch stoppen. is deze. Die kwam ik tegen. Dat is een man uit een Rooms-Katholieke college. Bewijs me een statement wat hij in 1884 heeft gedaan. Bewijs me alleen uit de Bijbel dat ik gebonden ben om de zondag heilig te houden. Er is geen dergelijke wet in de Bijbel. Nou, daar zeggen wij amen op. Het is alleen een wet van de katholieke kerk. De katholieke kerk zegt, door mijn goddelijke macht schaf ik de Sabbatdag af en beveel je de eerste dag van de week heilig te blijven. Nou, dat geloven wij ook. En zie, de gehele geciviliseerde wereld buigt neer in eerbiedige gehoorzaamheid aan het bevel van de heilige katholieke kerk. Nou kun je dat op twee manieren opvatten. Het is gezegd door iemand die gewoon zegt, heel arrogant, luister, wij als katholieke kerk, wij bepalen wat er gebeurt, klaar uit. Wij hebben het laatste woord en niemand anders. Of het is iemand die wat anders daarmee wil zeggen, waar wij mee in kunnen staan van, hé, dit is het. Vandaar dat ik ook dat dingetje heb gedaan. Maar het is door een Rooms-Katholieke man gezegd. En ik denk dat dat ook het probleem is van de Rooms-Katholieke kerk, hoe ongelooflijk arrogant men daar is en goddeloos. Om daar de zon zo in te zetten en de maan totaal uit beeld hebben gesteld. Er is heel veel nog te vertellen. Ik wil de volgende keer daarop ingaan nog. Misschien dat ik nog één ding doe dan. Ik zit nog te worstelen. Ja, ik vind zo. Maar dit is ook zo apart. De Juliaanse kalender van Julius Caesar. Moet ik even dat bij hebben. Dat heb ik niet allemaal opgezet. Even kijken hoor. Die werd door het Concilie van Nicea aanvaard als officiële kalender van de kerk. Die was gebaseerd op een jaar van 365,25 dagen met een schrikkeldag iedere vierde jaar. Het zonnejaar werd iets korter en dat werd op het Concilie van Nicea werd toen ook afgesteld. Werd ook afgeschaft dat van nu af aan niet meer de maan werd genomen als rekenwijs van het moment waarop Pesach, Pasen werd gevierd, maar werd de zon werd genomen als taak. Terwijl God in de Bijbel heel duidelijk de maan heeft ingesteld als het moment daar dat moet zijn. En hier wordt dat gedaan door de kalender van Julius Caesar. En daarna wordt het op concilie aangedaan. Dan krijgen we een andere kalender. Dat is de Gregoriaanse kalender. Daar hebben wij nu mee te maken. Die werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloysius Lysius. En die werd overgenomen door het concilie van Trente. En de paus Gregorius de 18e heeft in 1582 heeft dat toen met een bul doorgevoerd. En het is heel apart, hè? Er zijn wel eens hele berekeningen over dat NASA zegt, daar missen we wat dagen. Ook over de wederkomst, of hoe zit het nou met de dagen. Ik vraag me af of daar ook meegenomen is in het volgende. Want wat is er gevoerd met de invoering van onze kalender? Zijn er 10 datums overgeslagen om het begin van de lente terug te brengen naar 21 maart. En de weekdagen liepen zonder onderbreking door op donderdag 4 oktober 1582. En dan een heel verhaal. En dat werd gelijk door de katholieke landen allemaal overgenomen. En al heel snel volgde dat over de hele wereld. Dus je ziet dat die kalender twee keer is veranderd. En dat de Rooms-Katholieke kerk daarin een gewoon sleutel is geweest tot aanpassing van de klok die God eigenlijk heeft ingesteld. En dat is wel iets wat we ons moeten beseffen. Van er is iets gebeurd in de geschiedenis wat niet klopt. En waarin God nu eigenlijk ons bij bepaalt, het herstel van alle dingen moet komen. Wij zijn bezig met het herstel, wij willen terug naar dat wat God heeft ingesteld. Als afsluiting dan nog even, Rabijn Evers, dat vind je als je gaat googelen op, dat vond ik bij Christen voor Israël, op de website. En daarin zegt hij dingen waarbij ik denk, nou Rabijn, ik denk dat je maar hier een tijdje moet komen. Dat de maankalender centraal staat in het Jodendom is filosofisch geïnspireerd. Volgens mij is het door God ingesteld. Waarom tellen wij een maanjaar en geen zonnejaar? Omdat de maan ups en downs kent. Soms is er een volle maan en soms is de maansikkel totaal verdwenen. Het Joodse leven is soms totaal duister en paniekerig. Er lijkt geen sprankje hoop te gloren, maar wij beseffen dat er na donkere dagen altijd weer hoop opduikt en het licht weer gaat branden. We werden in de verschillende ballingschappen vervolgd, maar uiteindelijk ontstond er weer een continuatie van een bloeiend Joods leven. Ja, het is een heel mooi geschreven, het is heel mooi. Ik ben het boek Henoch aan het lezen en daar staat in een bepaald moment staat er uitgebreid beschreven over Over alles wat de maan voor een opdracht krijgt. Hoe vaak die moet om de aarde heen gaan. Hoe alles gaat. Over tijden. Over de datums. Over dat er dan gaten vallen met de zon. Het is ongelooflijk hoe in het boek Henoch, wat zo'n ongelooflijk oud boek is, waarin ze geen computermodellen hadden, niks. Alles werd beschreven over hoe het ingesteld is door God. Want dat is wat hem getoond wordt in de hemel, als het ware. Hoe alles van datum tot datum, van dag tot dag, van maan tot maan werd getoond. En dat is iets waar ik nog verder over wil praten. Nu niet, maar ik denk dat jullie aardig al wat hebben gehoord. En als ik nu verder ga, moet ik alles afmaken. En dat wil ik niet, want dat wordt veel te lang. Dus over 2 weken ga ik weer verder. Maar is het een beetje voor jullie nieuw? Of, ik wil afsluiten met gebed. Vind je het goed? Ja? Vader, we willen u danken voor het feit dat u ons zo bepaald heeft, Heer, met het herstel van alle dingen. Heer, en we geloven dat dat niet alleen het herstel van Israël is, Heer, maar ook het herstel voor de gemeente, Heer, om te komen, Heer, tot de wortels. Te komen te doen wat u behaagt, Heer, om als discipelen gehoorzaam te zijn, Heer, aan het onderwijs zoals u dat heeft gegeven, Heer. En u heeft dat niet gedaan, Heer, om ons te plagen, maar u heeft ons dat gedaan, Heer, om tot zegen te mogen zijn. En om die datums te beseffen, hoe belangrijk die datums zijn in uw koninkrijk. Heere God, als we over 2 weken hier weer zijn, Heer, wilt u ons dan helpen, onze harten openstellen, Heer, voor dat wat er staat te gebeuren met nieuwe maan, hoe belangrijk dit is. Heer, wilt u ons helpen? En als er mensen zijn, Heer, die worstelen, wilt u dan zelf tot hen spreken en laten zien, Heer, wat u te zeggen heeft over dit onderwerp. In de naam van Yeshua. Amen. Ik wil jullie vragen, als jullie onderwerpen of vragen hebben over dit vandaag, mail ze me. Misschien komen ze allemaal naar voren in de volgende keer. Maar dan kan ik ze eventueel ook meenemen daarin.
Dankjewel, Jack.